Hallo en welkom iedereen op de sofa met CK. Vandaag hebben we een heel speciale gast en dat is Renzi Telens. Als 10-jarige jongen zag hij zijn moeder Daisy doodschieten. Als vrouw, als moeder, als persoon kan ik me niet inbeelden wat dat dit moet gedaan hebben bij die kleine jongen. Renzi is vandaag bij ons in studio en we gaan met Renzi vandaag praten over zijn verhaal. Renzi, van harte welkom.
Dank u. Goedendag, Sika.
Ja, Renzi, wat een verhaal.
Wat een verhaal, ja, inderdaad. Ja. Ja. Zeer heftig, zeer zwaar om mee te maken.
Ja.
Ja.
En je hebt het verhaal met veel moed toch in een boek kunnen vertellen.
Dat klopt.
Ja, en we zijn nu al 35 jaar verder. Ja.
Inderdaad. Dus, ja.
Moest het eruit? Renzi.
Het moest eruit, ja.
Het moest eruit.
Alles moest eens neergeschreven worden, gewoon voor de waarheid, de echte waarheid. Want heel veel dingen zijn er verzwegen geweest. En
dat doet jou verdriet. Je wilt eigenlijk dat het juiste verhaal naar buiten komt.
Met het juiste verhaal naar buiten komen, maar ook een boodschap voor de mensen die geweld tussen vier muren beleven. Ja. Dus... Dit was wat er bij ons constant gebeurde.
En niemand wist het.
En niemand wist het.
Maar jullie waren eigenlijk een mooi gezin, dat iedereen dacht, wow, dat is hier allemaal in orde, van een mooi gezin, een vader, moeder, een mooi huis en alles.
Absoluut. Aan de buitenkant was er niets te zien, maar aan de binnenkant was het geweld bij de vleet.
Ja.
Ja.
In jouw boek De Zoon van een Moordenaar, hè, vertel je de volledige verhaal. Maar ik zou zeggen, neem ons eventjes mee in wat is eigenlijk voorafgegaan, gebeurd en hoe is het?
Dus mijn vader en mijn moeder hadden een geregeld ruzie. En dit was vaak nadat ik een voetbalwedstrijd speelde. Ik was een talentvolle doelman. En ik speelde in de jeugd van SV Anzeghem als 7-8-jarige. En daar werd geregeld eens een glaasje gedronken. Er werd plezier gemaakt onder de ouders. Maar natuurlijk, er was een leeftijdsverschil van 17 jaar dat mijn moeder jonger was dan mijn vader. Mijn moeder zag er zeer, zeer goed uit, zeer aantrekkelijk, was zeer joviaal. Fantastische mevrouw, maar de jaloezie speelde een grote rol. En bij het dansen en wat alcoholgebruik, ja, toen we naar huis reden, was het geregeld slaande ruzie.
Dus je vader was eigenlijk jaloers, hij kon het niet verdragen dat iemand anders naar zijn vrouw kijkt.
Ja.
Dat kennen we wel een beetje, dat verhaal.
Ik denk dat er veel meer maken
als
vrouw. Ja, maar niet dit alleen. Ook wij, de kinders, werden geregeld toegetakeld. Maar ik niet. Ik als zoon niet. Maar de twee...
Dus je vader sloeg ook de kinderen?
Sloeg ook de kinderen,
Je had twee zussen en jezelf. Jullie waren met drie?
Met drie, ja.
Ja.
Mm-hmm. Klopt.
En de zussen krijgen slagen en jij niet?
En ik niet, nee.
En hoezo?
Ja, blijkbaar was hij fier dat hij een zoon had die de naamkost verder zetten. En vrouwen waren voor hem minder waardig. Dat was enkel voor het huishouden en voor mee te pronken. Maar verder was een vrouw niets voor hem.
Ja, dus dominant en alles draait rond hem.
Ja.
We kennen het een beetje, hè?
Ja, dat is zo.
Ik zou zeggen, een narcistische trekken, denk je?
Zeker weten. Als we... Ja, dit eens op Google hebben opgezocht, al de symptomen. Dus zag je wel dat wel te maken had met die ziekte. Ja.
En was je vader, als hem gewelddadig was, naar jouw moeder of naar de zussen, was hem dan dronken of was hem gewoon eigenlijk normaal?
Ja, soms was hij dronken na het voetbal. Ja. Maar dronken niet. Ja. Niet dat hij bezopen was, maar een beetje tipsy. Ja.
Ja.
Maar hij deed dat ook op zijn, als hij vermoeid was. Of als hij een slechte dag had. Of Ja, de meisjes moesten niets. Ze moesten geen vriendje hebben. Ze moesten niets uit de kast nemen van joghurtje of
Ah, de
snoepje
frigo, niks.
of niets. Nee, dat moest allemaal gevraagd worden. Maar natuurlijk, ja, als mijn ouders op stap waren en de meisjes waren thuis of wij waren met onze drietjes thuis, ja, dan werd er een keer iets gegeten natuurlijk. Maar dat mocht allemaal niet. We moesten wachten totdat ze thuis waren.
Oh, wauw.
Ja.
Dan kan ik me natuurlijk nu niet inbeelden dat ik aan mijn kinderen zou verbieden om te eten als ik niet thuis ben.
Ja.
En hoe ging jouw moeder daarmee om?
Tja, mijn moeder mocht op den duur ook niets meer. Dus zij had het ook enorm moeilijk. Ging een beetje mee in het verhaal. Werd ook gemanipuleerd door mijn vader. Hij ging een beetje mee in het verhaal. Gewoon omdat ze er ook bang van was. Weet
Ja.
wel, waren er allemaal bang van. Ook mensen buiten de vier muren, kennissen. Iedereen was er bang van. Dat was een
Ja.
serieus assertief man.
Ja, en ook een
Een
grote man en
grote,
ja, een sterke man
sterke
met een
man, ja.
baard
Met
heb
een
ik
baard, ja,
gezien. Ja,
klopt.
want je hebt daar een aantal foto's ook in een boek gezet. Wat een prachtige vrouw dat je mama was.
Ja, dat was ze
Daisy.
zeker, ja.
Ja,
En een
Daisy is vandaag ook een
fantastische.
beetje met ons mee, hè?
Ja, dat
Moet
is
ik het
zo.
zo
Dat is
zeggen?
zo.
Ja.
Ook voor haar heb ik dat boek neergeschreven. Voor de echte waarheid eens aan het licht te brengen. Voor haar, voor
Ja.
mijn grootouders. Ja, is wel iets belangrijk.
Ja.
Maar vooral voor mensen die te maken krijgen met huiselijk geweld.
Ja, je grootouders van de moederskant dan.
Ja.
Want die waren ook echt heel belangrijk voor u. Daar kom je straks
Zeker,
eventjes op terug,
zeker, ja.
uiteraard. Dus jouw vader en je moeder, ja, dat was. Hoe lang waren ze getrouwd voor alleen
Goh,
dat
hoe lang dat
gebeurde
ze
eigenlijk?
getrouwd waren, ik denk
15, 16 jaar?
15,
Ja.
16 jaar,
Ja,
zoiets, ja.
want de zussen waren iets ouder, hè?
Iets
Ja.
ouder, ja.
Ja. Ja.
Ja,
Dus.
mijn oudste zus was 4 jaar, 8 jaar ouder en mijn jongste zus 4 jaar ouder. Dus ik was de jongste, ja.
Ja. En dus er gebeurde regelmatig dat je moeder slachtoffer was van huishoudelijk geweld, hè, van
Ja.
misbruik en slagen. Ging ze soms naar politie of ging ze hulp zoeken?
Ja, dat tiefde niemand. Dat
Nee.
deed ze niet vaak. Ze heeft dat waarschijnlijk 1 keer gedaan, maar daar hebben ze niets mee. Ja, dat was zo. Dat gebeurde ook vaak. In die tijd was dat gebeurde dat voortdurend. Maar als je hoort dat nu in coronatijd dat geweld met 70% is gestegen, dan is is er nog veel aan de hand. Dus
Ja, toen
blijkbaar,
wist je direct hoe dat ging.
ja, het is zo, ja. Al die kinderen zien in angsten leven. De angsten dat wij hebben meegemaakt, de dingen dat we hebben gezien, en vooral wat ik heb gezien, ja, dat wil je als kind niet meemaken. Dat wil je niet, dat wil je niet dat andere kinderen dat meemaken. Ja,
Ja,
dat is
jullie leefden ook
vreselijk.
constant in schrik van de
In
vader.
angst, ja,
Ja.
absoluut. Ja, dat was
Ja.
zo. Dat was altijd van, ja, ik ga voetbal, ik trek in mijn kleertjes aan. En dat was altijd in mijn achterhoofd van, wat als we thuis komen? Gaat het weer geweld zijn? Gaat er weer van alles gebeuren? Ja. Soms was het niet dat het niet gebeurde, dat we een goede dag hadden. En ja, dat was de liefde optimaal. Hè? Dus dat was ja, met koosnaampjes. En ja, dat verliep allemaal zeer
Ja.
goed, maar ja.
Dag daarna
Maar
terug opnieuw.
het kon wel gebeuren dat de dag daarna weer
Ja,
anders was.
ja, ja. Op een bepaald moment kon je moeder niet meer dat geweld en dat mishandelen aan.
Nee, dat klopt. Ze zag ook in dat ze dan ook niet goed bezig was tegenover de meisjes. Omdat ze ook een beetje meeging in het verhaal. En dan heeft ze beslist van, kijk, zo kan het niet verder. Er moet iets gebeuren. En op een zeker moment is ze een café begonnen. Ze heeft dat 3 jaar volgehouden. Die café was fantastisch. Daar leefde ze haar in uit. Dat
En
was.
dat mocht van uw vader. Ze mocht
Ja,
een
want
café
ze,
beginnen.
dus, ze werd verweten dat ze geen geld binnenbracht. Dus ze was huismoeder. We hadden een fantastisch huis, een mooie villa. Ja, we waren drie kinders. Ja. Wij werden hun verwend. Wij moesten niets doen, enkel onze studies. En voor de rest dat lag alles tiptop in orde.
En dat was niet voldoende voor
Maar dat was niet voldoende, nee. Want,
dat was vanzelfsprekend.
En bracht brood op de plank, zeg maar, omdat hij geld verdiende. En hij zegt van, kijk, je zou ook beter een keer beginnen werken. Hè. Je zou ook beter een keer werk zoeken. En dan is uiteindelijk wel die café begonnen. En hij ging ermee akkoord, ja. Ondanks de jaloezie ging hij ermee akkoord.
Ja, en ja, je moeder heeft toch weer moed gehad om te gaan werken. Ja. Om misschien ook die dagelijkse vernedering van je verdient niks.
Ja, voor een beetje de baas. Van, ja, het is zo. En ook van kijk, van er een beetje verder afstand van te nemen.
Mm-hmm. En de café, dat ging hoe?
Dat ging fantastisch.
Ja.
Dat zat altijd boomvol. Zeg maar in het weekend.
Ja.
Met jeugd, met oudere mensen. En er was de sfeer, er was een jukebox. De muziek lag erop. Er werd geswingd, gedanst. Ja, super.
En deden ze het samen? Of was zij alleen die dat deed? Met personeel?
Hij danste soms samen met mijn mama.
Ja. Maar runden ze café samen?
Nee. Mijn vader bleef nog gaan werken. Mm-hmm. En mijn mama hield café open, ja.
Ja. Ja. Moest hij dan s'avonds ook weg zijn, je mama? Of moest dat dicht s'avonds bijvoorbeeld?
Dat was enkel maar open van donderdag tot zondag, geloof ik. Ja, als ik me nog goed kan herinneren. En ja, wij waren er veel aanwezig als kind. Wij liepen daar rond. Ik liep kijk er rond aan 7, 8 jaar. Ik zag kijk ook ruzies, dronken mensen. Mensen die aan het kusten waren. Ja, het gebeurt van alles in een café. Hè. Ja. Dat is zo, hè.
Ja.
Ik speelde tafelvoetbal, ik kon dat goed. Ik deed dan mee met de grote mannen. En dan gebeurde er ook zo dingen van, kijk, heeft de kleine een keer een pintje, dan dronk ik uit mijn 7-8 jaar een pint. Maar dat is al niet goed voor de... Dat was zo in die tijd.
Dus maar je mama mocht de café beginnen en ze deed het met veel succes, wat dan waarschijnlijk voor hem ook nog bijkomende jaloezie
draagt. Ja, absoluut.
Hij had het niet onder controle, want daar hangt het eigenlijk een beetje.
Ja, dat is zo, want hij stond op de hoek van de toog als hij er was en hij keek hoe dat mijn moeder danste en allemaal. Ze zei ook, ja, als cafébazin moet je je volk lokken, zeg maar.
Ja.
En een café moet draaien, hè. Ja. Maar daar kwam hij dan ook jaloers van. Dus dat was nog een keer geweld gebruiken als er te veel gedanst werd of als er te veel, of als ze te dicht bij iemand stonden of te veel praten met iemand, was altijd iets. En dan de meisjes, de oudste, die ook contact maakten met andere jongens, maar dat was uit den boze, dat mocht niet. Zij moesten geen lippenstift aandoen, geen smink dragen. Het was echt...
Total control en dominantie.
Sowieso. Hem was de leider en hem besliste wat er moest gebeuren en wat mocht en niet mocht. En iedereen moest luisteren.
En op een bepaald moment zegt je mama, oké, ik kan niet meer, ik kan het niet meer aan. En toen is ze beslist, heeft ze beslist om te vluchten.
Ja, dus...
Maak een beetje een korte bocht. Maar.
Ja, is goed.
Ja.
Dan beslist ze om te vluchten. Dan zit ze op een bepaald moment, komt ze 's morgens binnen in mijn kamer. Gaat ze aan de hoek, op de hoek van het bed gaan zitten. Dan zegt ze, ventje, kijk, ik was toen 10 jaar, bijna 10 jaar. Kijk, zegt ze, zouden we niet vertrekken van papa? En ik smeekte haar van, kijk, alsjeblieft. Laten we dat doen. Maar ik wist niet hoe. Ik was bang van hoe gaan we dat doen. Maar zij had alles al in orde gebracht. En ondertussen had ze ook iemand anders leren kennen. En dat was een internationale vrachtwagenchauffeur. Die geregeld in het café kwam. En waarbij dat ze een goede babbel had. En die wist van het geweld. En die man was ook alleen. En van het een komt het ander. Hè. Dat is zo als je thuis... je vrouw slaat of toetakelt, en je kinders, wil je vluchten, wil je weg, en zoek je een manier om te vluchten. Ja,
ja natuurlijk, Renzi, en je moeder hoeft zich daarover ook niet te verantwoorden.
Ja, ze is ook van vlees en bloed.
Ze heeft al meer dan 15 jaar in hel geleefd.
Ja, dat is zo.
Het is ook normaal dat je uitweg zoekt.
Zeker
en ik denk, in toen de tijden was het net iets gemakkelijker als je nog iemand hebt om je te helpen dan helemaal alleen.
je moest het op zo'n manier doen. Hè. Je moest vluchten met iemand mee voor een soort bescherming, zeg maar. Ja. Nu kan je misschien eventueel alleen je stappen zetten, maar dan was dat...
Ja, nu zijn er ook safehouses en zo. Veel organisaties die helpen aan de slachtoffers van huishoudelijk geweld. Maar ik kan me best inbeelden 35 jaar geleden dat dat niet zo was.
Nee, daar stond je er alleen voor. Hè. Dan moest je iemand aan je zijde hebben voor vooruit te gaan. Ja. En dat hebben we dan gedaan. De boel verhuisd met een grote vrachtwagen. 50-50. Niets meer meegenomen.
Op één dag? Of hoe
op één dag. Maar ik zeg niet dat ze alles mee had, maar ze had een zonnebank. Dus die zonnebank was mee. Ze had enkele tafeltjes mee. Ze had haar kledij mee. Ja. Ze had wel heel mijn kamer mee. Dus dat was allemaal voorzien. Alles mee van mij. Maar voor van de rest, de salon stond er nog, de eetplaats. Ja. Van geld was er bijna niets weg. Maar je beweerde ook dat ze al het geld mee had. Maar dat was ook niet waar. Dat was, en wij vertrokken richting Waregem. En daar waren er met de vrachtwagen. Maar ik wilde daar zo snel mogelijk weg uit dat huis. Want ik dacht van, ieder moment komt hij toe. Ja. En dan had...
Dan gaat hij doden vallen.
Ja, zeker weten. Dan heeft hij, want je had vier wapens liggen. Dus die ging zeker zijn wapens grijpen. En mensen bekogen, zeker weten. Maar oké, het is zover niet gekomen. Hij kwam niet toe. Dus wij achteraan de vrachtwagen. Het is nog eens dings. Ik weet nog goed. Opgelucht van... Het is gepasseerd. We zijn er vanaf. Maar de vriend van mijn mama was nog op de baan. Was nog ergens in Frankrijk of zo. Dus moesten wij nog eventjes wachten. In een hotel in Kortrijk. Mijn mama en ik. Nog eventjes bij elkaar. Bang afwachten van wanneer komt hij toe. Wanneer zij maakt contact met hem via een vaste telefoon. Dan de vrachtwagen in en dan vertrokken we voor 3 maanden. Overal naartoe. Frankrijk, Spanje, heel Europa rond. Op de vlucht. Maar natuurlijk, neem je af en toe eens een pauze. Een keer een pauze van een dag. Maar het weekend van 20 september 1987... was dat een heel weekend dat we namen. Bij de ouders van de vriend van mijn mama. En dan begint het. Dan zien we de zondag. Gewoon een mooie zondag, zonnige zondag. Zie ik hem plots oprijden vanuit de verte.
Hoe heeft hij jullie gevonden?
Geen idee. Iemand moest gezegd hebben van... kijk, zij zijn dat dit weekend in Oost-Vlaanderen, in Wortham en Petham, beide ouders van die vriend. Maar wie dit heeft verteld, weet ik nog altijd niet. En,
die persoon moet het toch wel zwaar geweten hebben.
Ja, ik denk dat ook. Ik denk, heeft hij er spijt van? Ik weet het niet, want ik weet niet wie dat is. Ik kan dan niemand vragen wie het was.
Heb je ook vermoeden?
Nee, niet echt. Want die ging ook constant gaan op zoek achter ons met een soort Rambo-mes onder zijn passagierzetel. Zo ging hij op zoek achter ons. En de moment dat hij wist waar we zaten, heeft hij zijn geweer geladen. En kwam hij gewapend.
Had het geweer dus mee. Hij had het dus meegenomen, met intentie uiteraard.
Om te doden, denk ik wel. En in een moment, een zomerse dag, ik was aan het spelen buiten, zie ik hem in de verte zijn oranje 2PK'tje, heitje, kwam opgereden. Dat was daar plots hectisch. Iedereen vluchtte in iedere hoek, iedereen stak hem weg. Mijn moeder stak haar weg onder, mijn moeder stak haar weg in de kamer, mijn zus stak haar weg onder bed. En ik stap mij weg onder de salontafel. En dan was het De angst is niet te beschrijven.
Onbeschrijfelijk, ja. Ik kan me dat niet inbeelden en zien.
Je trilt, je huilt, je wil stil zijn, maar je kunt niet, want je kunt het niet inhouden. En dan kwam hij opgereden op het hof, in een klein boerhoventje. Kwam hij opgereden en dan... bleef die vriend van mijn moeder buiten staan, samen met zijn moeder. En er was daar een kleine discussie met mijn vader. Die stapte uit, kleine discussie, een beetje woordenwisseling. En die vroeg achter mijn moeder. En die moest hij niet zien van die vriend. En dan vroeg hij, mag ik alstublieft mijn zoon zien? En ik dacht van, goh, nee, het is toch niet waar dat ik moet naar buiten komen. En, ja, en uiteindelijk riep die vriend van, kijk, Renzi, kom eens even, je moet niet bang zijn. Ik dacht van, ja, ik al schudden en al beven, enorme angst van, ja, nu zie ik hem terug na 3 maanden. Wat gaat er gebeuren? Had hij iets doen met mij? Mm-hmm. Je weet van niets. En dan loop ik tot bij hem, wandelend, slenterend. Dan zet hij zich op zijn knieën. En dan doet hij zijn armen open. Ik ga in zijn armen en neem mij vast. En hij zegt tegen mij van, kijk, vergeef mij wat ik nu ga doen. En ik dacht zo van, vergeef mij wat ik nu ga doen. Niet denken van, had hij moorden, had hij iets verschrikkelijks doen. Maar ik keek over zijn schouder en ik zag dat er een handvat van het geweer uitstak aan de passagierszetel. En de loop was gericht naar het voeteinde. En tussen mijn tranen door zag ik dat, maar ik had zoiets van, nee, dat kan niet, dat kan geen geweer zijn. Maar toen dat hij zei van, ik zie u graag. En hij duwde mij weg. Ik ga wat achteruit. Hij komt recht, hij draait zich om. En ik zie hem heel hands naar voren gaan in de wagen. En dan wist ik van, het is toch een wagen. En dan heb ik gerend. Het was zeer kort bij. Een meter of 5, 6, 7, denk ik. Van de voordeur. En die man wachtte achter ik. Stak zijn hand uit. Want wist ook van, dat klopt iets niet. Ja. En ik rende. Dus stak zijn hand uit. En die man, mijn vader, draait zich om en loste het eerste schot juist naast mij in de muur.
Naast u?
Ja. De rechterkant.
Ja.
Dus goed, was dat voor mij bang te maken? Of voor ons bang te maken? Of was dat voor mij te raken? Ik weet het niet. Maar gelukkig was het niet geraakt. Dus dan vlucht ik terug onder de tafel.
Zo maar de voordeur glijdend. Was open.
De
dus eigenlijk...
voordeur was open, want die mevrouw, de moeder van die vriend, was gestruikeld, achterwaarts gestruikeld, van het verschot ook, dus die lag er in de grond. En ik moest nog zo, een beetje een beweging maken voor haar te passeren, en ik gleed weg onder tafel. En die man, stond oog aan oog met mijn vader. Die was ondertussen binnen door te wachten op mij, door die mm-hmm. moeder die in de grond lag, die kost geen weg meer. En mijn vader schoot gewoon hem in de knie.
Oh. En dus hij heeft op hem ook geschoten.
Geschoten, ja.
Maar dadelijk niet om te killen.
Niet om te killen.
Hij moest het toezien, want uiteindelijk had dominantie, is dat ik ben de baas.
Ja, voilà.
Ik ga hem even zelfs mogen zien.
Ja, mm-hmm. Zo.
Ongelooflijk.
Dus hij knalde in de knie, hij knalde in de heup. Dus die man kon niet meer weg, die was zwaar verwond, zeg maar. En ik zit erop te kijken, zo een beetje naar boven. Dus ik zie dat allemaal gebeuren. En dan zie ik plots mijn moeder uit de kamer komen. Ik had zoiets van, nee, ik blijf toch in die kamer. Of van, dan ging er waarschijnlijk niets gebeurd zijn. Maar natuurlijk, moederinstinct. Ja, waarschijnlijk, mijn zoon zit daar. Het moet tussen beiden komen. En dan is ze uit de kamer gekomen. Een beetje bukkend met haar armen vooruit. voor hem tegen te houden. Ze zegt, stop daarmee. Dit hoeft niet, of wat. Ja, zoiets in die aard. Ja. En dan draaide hij zich gewoon om. Dus hij stond zo, hij draait zich gewoon om en knalde haar gewoon in het hoofd.
In het hoofd, oh my god.
In het hoofd, ja. En die viel naast mij in de grond.
Maar hij zegt, dit is een van de ergste verhalen die ik ooit gehoord heb.
Ja, inderdaad. Ja.
Ik kan me nu echt niet inbeelden wat het dan met een kind moet doen. Heb je zelf nu kinderen?
Ja, klopt, ja.
Ik bedoel, als je denkt als ouder, wie doet nu zoiets? Welke beest doet dat?
Op geen enkel moment heeft hij aan ons gedacht. Nee. Enkel aan zichzelf. Hij stond nooit stil van, kijk, dit ga ik mijn zoon aandoen, dit ga ik mijn dochters aandoen. Of wat ga ik mijn zoon en mijn dochters aandoen? Op geen enkel moment heeft hij daar bij stilgestaan. Gewoon, nee. ik... En de rest...
Alles draait om hem. Ja. Ja.
Want, ja.
Wat is want hij vond,
hij vond... Ja. Dan heeft hij een hamer genomen. Een zware hamer. Dan heeft hij die auto waar ze mee reden volledig kapot geslagen. Ik wachtte nog even van onder tafel te komen. Ik zag wel mijn moeder liggen. Ik dacht, ik wacht nog even totdat hij weg is. Want
heeft hij geprobeerd om je mee te nemen?
Nee.
Ja.
Dan is hij vertrokken. En dan ben ik op mijn knieën gezet. En probeerde ik haar wakker te maken. Maar omdat ik niet zag. Ik zag niet waar ze verwond was.
Ja. Ja, Renzi, wat een heftige, heftige verhaal is dit.
Ja, dat klopt, ja.
Ja. En wat is er dan gebeurd? Moest je terug naar je vader? Nee, want uiteindelijk zijn jullie drie kinderen zonder moeder.
Dat klopt. Dus de oudste was 18 jaar. Die is dan een beetje onder druk zo van met iemand getrouwd, omdat ze... onder druk.
Of ellende wou gewoon ontvluchten waarschijnlijk.
Ja, dat is zo.
Ja.
En dat was een goede man dat ze had. Ze zijn helaas ook gescheiden ondertussen. Ondanks dat ze twee kinderen hadden. Maar die was het huis uit. Die heeft ook niets zien gebeuren. Die heeft ook wel veel slagen gekregen. Ja, dit wel. Niet van die man hoor.
Ah, oh, sorry, ik dacht het al.
Nee. Maar dus kan maar zijn dat ze veel heeft
van de
meegemaakt.
Vader.
Ja, van de vader. En dan zijn mijn grootouders op de proppen gekomen. De ouders van mijn mama.
Van je mama,
die
ja.
Vol in het verdriet zaten. Die mensen konden het niet over hun hart dat wij geplaatst gingen worden.
Maar je vader was ondertussen gearresteerd, hè?
Die was gearresteerd, ja. Die heeft zich gaan aangeven en die is gearresteerd.
Ja. Ja. En ja, jullie waren drie kinderen zonder ouders uiteindelijk.
Zonder ouders, ja. Dus normaal gingen we geplaatst worden. Ja.
Dus gelukkig waren je grootouders.
Gelukkig, ja. Gelukkig
met een grote hart en liefde.
Grote hart, ja. Maar wel vol in het verdriet, want ze waren hun dochter kwijt. Maar die mensen stonden daar plots en dan... blij dat ze er waren. En heb ik goed opgevangen geweest, zeker. Maar mijn grootvader is dan ook na 2-3 jaar gestorven, van verdriet waarschijnlijk. Mijn grootmoeder, heb ik mijn grootmoeder veel kunnen troosten.
Hoe lang heb je gewoond nog bij je grootmoeder?
Ik heb dan nog alleen 10 jaar bij mijn grootmoeder gewoond. Ja.
Wauw, dat is wel...
Want mijn vader is vrijgesproken geweest.
Je vader is vrijgesproken geweest?
Die is vrijgesproken geweest, ja.
Je gaat doelbewust je geweer gaan halen en je zegt, ik kom je killen. En die komt je moeder vermoorden en die is vrijgesproken. En ik bedoel...
Die had, ja...
Ja, hoe kan dat?
Die heeft enkel in voorarrest gezeten, nog in 3 jaar. En dan had hij de grote Piet van Eekhout als advocaat. En dat was toen de tijd van Wie krijgt er een moordenaar vrij? Het was een soort wedstrijd met meneer Vermassen waarschijnlijk, ik weet het niet. Ook een soort, ja, ook een groot advocaat.
Ja.
En dat was, kon dan een beetje, dat was een soort wedstrijd. Wie krijgt de moordenaar vrij? En ze hadden elk, dus meneer Vermassen had iemand vrijgekregen op onwaarschijnlijke wijze. En Piet van Eekhout moest ook de naam hebben van, kijk, ik kan ook zo iemand vrijkrijgen. En die heeft die jury volledig gemanipuleerd, volledig naar zijn hand gezet.
Dat uiteindelijk zo passionele moord zijn.
Ja, uit liefde en...
verduistering van...
En de, mijn moeder was de femme fatale, de hoer. Iedereen kon haar krijgen. Zo is ze afgeschilderd geweest.
Maar oké, so that's not the reason to kill somebody. No,
zeker niet, ja. Dus, maar alles was verzwegen geweest van de slagen in het geweld.
En ook wat de politie al wist eigenlijk, wat er gebeurde. Ja,
dat is zo, ja. Dus alles zat in de doofpot. En, natuurlijk, je hoort maar één klok. En dat is mijn vaderse kant. Ja. Dus mijn moeder, niemand
kon
haar...
Die kon niks meer zeggen.
Die kon haar niet meer verdedigen. En niemand die voor haar insprong, die zei van, ik neem een advocaat en ik ga daar tegenop. Niemand. Want wat als Arnold vrij kwam? Wat als mijn vader vrij kwam? Iedereen was er bang van ook. Dus,
ja.
Maar mijn oudste zus, Sonja, zij ging alles opbiechten. Zij was het beu. Zij kon het niet meer aan. Zij zei van, ik ga je nu een keer alles vertellen. Want mijn jongste zus werd ook gemanipuleerd vanuit de gevangenis. Van kijk, je moet komen getuigen en je gaat zeggen dat binnen de vier muren alles liefdevol was. Dat er niets van geweld is. Want als ik vrijkom, ga je wat meemaken. Dus die werden constant onder druk gezet van hem.
Ja, en natuurlijk als je
als
groot wordt
14 jaar.
In, ja.
En, die heeft komen getuigen. Heeft alles positief verklaard. Maar de oudste moest er nog getuigen. En die was ondertussen weggelopen van bij ons. In die periode dat ze slagen kreeg, vanaf dat ze 18 jaar was, is ze gevlucht naar mijn grootouders. Dus,
en ze heeft het wel kunnen vertellen. Of willen vertellen.
Ze heeft het willen vertellen.
Ja.
Dus, maar wat gebeurt er? Ze zit te wachten in de kamer. Mijn oudste zus. Om te gaan...
Verhoord te worden.
Ja.
Dat was bij de politie? Of,
Nee, dat was in de rechtszaak.
In de rechtszaak,
in de rechtszaak. Dus wat gebeurt er? Iemand doet de deur open. Van het kamertje, waar ze waarschijnlijk een uur zat, doet de deur open van die kamer en zegt van, mevrouw, u mag terug naar huis gaan, want Arnold zal vrijkomen. Het is niet meer nodig dat je getuigt. Deurtje toe. Want ze wisten dat zij wel de waarheid ging zeggen. Dat zij wel ging opbiechten van wat er tussen de vier muren gebeurde. En dan ging hij niet vrijkomen met hem. Dus dat is allemaal uitgespeeld en gemanipuleerd.
Gestuurd door de advocaat
waarschijnlijk? Ja, denk het,
En dus uiteindelijk geen getuigenissen tegen je vader?
Geen getuigenissen tegen mijn vader.
Ja.
En die is dan vrijgekomen.
Ja. Dat is een onwaarschijnlijk verhaal erin zien. Onwaarschijnlijk. En je moest daar ook terugkeren naar je vader, naar een bepaalde periode, of toch contact met hem hebben.
Ja, ik smeekte ook aan mijn grootouders. Hè, mijn grootvader leefde dan nog. Ik smeekte van, kijk, mag ik alsjeblieft hier blijven? Ik wil niet terug. Ik wil niet meer terug bij die man, ik wil daar niet meer alleen wonen, ook in dat groot thuis, ik hoef mijn speelgoed niet, ik wil gewoon hier verder ontwikkelen, ik heb het hier goed. En ze hebben gezegd van kijk, ja, oké, we zijn wel oud, maar we gaan dat doen voor u. Maar je moet blijven contact houden voor de schoolkosten, voor, ja, ik speelde toen voetbal, ik had talent, dus ik zat in eerste klas in Harobeke. Dus alle jeugdreeksen heb ik daar meegemaakt. Maar ik had vervoer nodig voor daar te gaan. Want dat was 4 keer trainen op een week.
Ja, dus je vader moest jou eigenlijk heen en weer brengen.
Dus ze probeert dat, je knop komt te draaien. Maar ik heb er nooit geen liefde meer voor gevoeld. Of, voor mij was dat over en uit.
Wat een verhaal, Renzeem. Wat een verhaal. Ik wil je toch bedanken dat je deze toch wel moed hebt gehad om de boek te schrijven en dit te vertellen, want Ik denk dat ook een van de boodschappen hier is dat er meer aandacht moet zijn en begeleiding voor de huishoudelijk geweld.
Absoluut, absoluut. Dat is de bedoeling van het boek. Van bleef niet zitten in een verheftigde situatie. Had mijn moeder, na ene keer dat ze te maken kreeg met geweld, had ze toen vertrokken, gingen die feiten nooit gebeurd hebben. Natuurlijk, door de drank, door de drugs, kan dat wel een keer gebeuren. Dat er, bij mij zou het niet gebeuren dat ik mijn handen zou gebruiken voor mijn vrouw te slaan. Maar dat je zegt van kijk, ik ga die mens dat ene keer vergeven. Maar toch zeker geen twee keer. Doe dat niet. Zet die stappen richting politie, vrienden, praat daarover. Probeer van die man of die vrouw, het is niet enkel de vrouw die het slachtoffer kan zijn, kan ook eens de man zijn. Gelijk hoe, ontvlucht dat zo snel mogelijk.
Ja, dat is een heel mooie boodschap. En kan er nog iets meer gedaan worden voor de slachtoffers van huishoudelijke geweld?
Goh,
of slachtoffers überhaupt?
Geen idee. Ik ben nog zover niet, maar ik weet niet of er andere groepen bestaan voor mensen die te maken krijgen met huiselijk geweld. Waar je terecht kwam en waar je terecht kan en waar je er kan over spreken. En waar je hulp kan zoeken. Maar probeer zo snel mogelijk
hulp te zoeken. Hulp te bestaat.
Ja.
Nou, uiteraard. En weet je wat ik ook vind, en misschien bij deze ook oproep aan onze regering.
Mm-hmm.
Wat ik ook altijd frappant vind, is dat altijd de dader, in eender welke omstandigheden in België, of dan een dief is of een moordenaar, die krijgen altijd advocaat en alles. Hè?
Ja.
Maar slachtoffer, heb je dat niet?
Nee.
En als je geen geld hebt, dan zit je daar. Hè?
Dan zit je
daar. Hebt niet gevraagd om dat mee te maken.
Ja, dat is zo.
Ik vind dat niet kunnen.
Gelukkig zijn we al iets verder. Het is al iets beter. Maar er is nog te weinig aandacht aan besteed.
Ja.
Dus er moet meer aandacht aan besteed worden.
Ja, het kan beter.
En het kan zeker nog beter.
Ja.
Want,
goed.
En dat hoop ik. Ik heb alles neergepend. En ik hoop dat de mensen mijn boek lezen, dat ze er zien van, kijk, die jongen heeft veel meegemaakt. Maar hij is ernst terecht gekomen en hij wil een boodschap uitbrengen. En,
Voilà. Renzi, dank u voor uw komst vandaag. Niet alles is verteld vandaag.
Nee, absoluut niet.
Het is een prachtige boek. Ik heb in één adem gelezen.
Mm-hmm.
En ik zou het zeker aan iedereen aanraden. Zoon van een moordenaar. Het levensverhaal van Renzi Telens. Bedankt voor uw komst vandaag, Renzi. En als je 10.000 exemplaren verkocht hebt, dan of de deur uit is, dan kom je terug op de sofa, met zeker. Akkoord?
Zeker weten. Akkoord. Right. Dank u vriendelijk.
Dat was het voor vandaag. Renzi Telens en Seca Dobrić, we are checking out.
Dit was een aflevering van Op de Sofa met Seca, de podcast van Boeken.café met Seca Dobrić. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op Boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.